geachte aanwezige jongelui, op verzoek van de dominee zal ik deze avond vanavond openen als voorzitter van het comité van verenigingen en zal de dominee aan het eind van de avond deze avond sluiten. U zult zich anders daar wat over bevreemden waarom dat ik hier staat en de dominee niet, want het zijn de meeste mensen altijd gewend als er een dominee is, dan zie je geen ander. Dus dat is allemaal in goed overleg gebeurd. Ik stel voor dat we onze vergadering aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 43, de versen 3 en 4. Psalm 43, de versen 3, zend Heer uw licht en waarheid neder. En het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. Ik wil met elkander lezen een gedeelte uit het evangelie van Lucas en daarvan wel het gedeelte dat past bij de avond die we vanavond hier hebben, namelijk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. U vindt die in Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. Ik denk dat we zeker mogen zeggen dat het werk van mevrouw van Woerden zijn grondslag vindt in dit gedeelte van Gods woord, onder andere. Lucas 10, vers 25 tot 37. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Mag ik u nu voorgaan in gebed om een zegen te vragen over deze bijeenkomst? Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, nu gij ons in dit avonduur hier bij elkander hebt gebracht, dat wij tot u naderen om uw zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Gij geeft ons het grote voorrecht, Heere, dat wij in vrijheid hier bijeen mogen komen en mogen luisteren wat deze zuster te midden van ons wil vertellen over haar werk te midden van zoveel verdrukte mensen. Heere, als wij daarop letten, wat leven wij dan nog in vrijheid en in overvloed? En wat hebben wij het dan nog goed onder uw zegeningen, buiten zoveel van onze medemensen? Geef, Heere, dat wij daar deze avond ook een indruk van mogen krijgen, en dat wij tot de ontdekking mogen komen dat wij ook zoveel tekortschieten in het barmhartig zijn voor onze medemensen. Want Heere, ook dat gebod hebt gij ons allen meegegeven. Heere, wil gij gedenken aan die zuster die dat werk verricht? Wil gij haar daartoe bekwamen en nabij zijn? En kon het zijn ook nog tot een zegen stellen? Wil gij ons hier deze avond een goede avond geven? Geef dat er belangstelling mag zijn, en niet alleen, Heere, voor het werk wat de medisch daar verricht wordt onder die verdrukte mensen, maar ook de mogelijkheden die daar gebruikt worden om uw woord, uw evangelie uit te dragen te midden van die mensen die daarvan vrijwel nimmer horen. Ook daarin, Heere, onderscheidt gij ons op zo'n wonderlijke wijze dat wij elke zondag van week tot week mogen samenkomen in uw huis, dat wij ons mogen stellen onder de prediking van uw woord, en dat gij ons door middel van uw dienaar van week tot week uw evangelie laat prediken. En als wij dan letten op zoveel mensen elders in deze wereld die ook daarvan verstoken zijn, Heere, hoe zullen wij dan de rechte danktoon tegenover u vinden? Geef ons dan zo deze avond tezamen een gezegende avond, en gedenk in het bijzonder, Heere, deze zuster die vanavond van haar werk zal vertellen. Geef dat ze dat met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid mag doen, en geef dat deze avond nog mag juichen tot uw eer, en dat er geen menseneer gezocht mag worden. Wil al het zondige en het verkeerde deze avond ook uit ons midden weren. En geef ons zo tezamen alles wat wij nodig hebben. Dit vragen wij van u, Heere, niet omdat wij het verdienen of waardig zijn, maar wil gij nog in genade op ons van boven te neerzien en ons uw zegen schenken om Jezus wil alleen. Amen. Ik denk dat ik wel de tolk van alle aanwezigen ben, mevrouw van Woerden, als ik u hier van harte welkom heet voor de vertonen van de dia's die u hebt over het werk wat u in het oosten verricht. De opkomst op zich bewijst al dat er veel belangstelling is en wat bijzonder verheugend is dat er erg veel jongeren in ons midden zijn. Ik zou daaruit willen concluderen dat ook onder onze jonge mensen er toch nog een bepaald begrip leeft, ook voor de verdrukking waaronder zoveel andere mensen leven. Niet alleen de verdrukking naar het lichamelijke, maar ook vaak de verdrukking naar het geestelijke, want ik denk dat u dat in uw toelichting vanavond ook wel naar voren zal brengen. Namens het comité van de verenigingen dank ik u hartelijk dat u naar deze plaats bent willen komen om vanavond ons iets van uw werk te laten zien en te laten horen. Ik hoop dat u dat met genoegen hier in ons midden mag en wil doen en dat u aan het eind van deze avond toch weggaat met het idee dat u hier niet voor niets geweest bent, maar dat er ook nog belangstelling en aandacht is voor het werk waar u uw leven voor inzet en geeft. Zo hoop ik dat wij met elkander een gezegende avond mogen hebben. Het is de bedoeling dat mevrouw van Woerden ongeveer 3 kwartier dia's vertoont met daarbij een toelichting. Daarna zullen we nog een psalmvers zingen en dan wordt er een collecte gehouden voor haar werk. Vervolgens is er een pauze. Ik geloof dat we dan koffie krijgen, maar dat weet ik niet zeker. Van die dienst ben ik niet op de hoogte, maar dat is gebruikelijk. Dus ook die zal knikken, dus kunnen we op rekenen. En daarna wil mevrouw Verhoeren nog ongeveer 20 minuten nog enkel dia's laten zien, zodat we denken ongeveer 9:30 deze avond te kunnen besluiten. Ik zie wat jongeren en ook toch vrij jonge lui zitten. Ze zitten vriendelijk te lachen, want ze zijn natuurlijk blij dat ze vanavond een poosje op mogen blijven. En dat is allemaal heel erg goed. Ik geloof dat ze op een goede plaats zijn, maar ik denk als het dan ongeveer 9:30 geworden is, dat het zo zachtjes aan bedtijd wordt. Dus dan zullen we de avond tot een einde brengen. De dominee die wil dan de avond met ons besluiten. En dan kunnen ze tijdig naar huis toe. Tijdens de pauze kunt u hier wat boeken bekijken, eventueel kopen. Mevrouw Verwoerden die wil ook daar zo nodig toelichting op geven. Dus kom met vrijmoedigheid en ik hoop dat u allemaal uw portemonnee hebt meegebracht. Want uiteindelijk denk ik dat het werk waar we vanavond onze aandacht aan besteden, dat toch ook wel waard is. En dat wij, als we wat geven, het toch van onze rijkdom doen aan mensen die het zoveel moeilijker hebben en zoveel meer tekort komen. Graag wil ik het hierbij laten en u, mevrouw Verwoerden, de gelegenheid geven om uw dia's te laten zien.
Nog iets zo, hè? Ja, die dwars zit.
Aanwijzen
dat
hij
wat kan wel.
Ja, is dat zo? Hè? Het valt
hem
wel een stapje
niet.
Zo kun je hem volgen, moet ik.
Kan het zo niet
rijden? Oh, doet u het aan zeker?
Nee, ik doe het zitten daar alleen.
Ja, want dan zal ik een beetje naar de zakken zitten.
Ja, graag. Alleen die allereerste die...
Hongkong is een stad aan de zuidkust van het vasteland van China. Dat Hongkonggebied wordt nu al bijna 100 jaar geregeerd vanuit Engeland. Het is een Britse kroonkolonie. En misschien hebt u wel in de krant gelezen dat over 13 jaar, dus over ruim 10 jaar, komt dit helemaal onder de regering van China. Communistisch China moet het hele gebied terug hebben. Wat natuurlijk geen mooie toekomst is voor de vele vluchtelingen die voor het communisme gevlucht zijn en straks weer onder die regering komen. 5 miljoen mensen wonen op dat kleine grondgebied in die hoge flats, waarvan 98% van Chinese afkomst. In Hongkong werkt nu al een enkele jaren een zendeling, dokter uit Schotland. Is het goed te verstaan achterin? Een Schotse arts, dokter Cameron Tallag. Hij is enkele weken geleden ook in Nederland geweest. Heeft een paar lezingen gehouden over zijn werk, wat ook heel mooi was. Vanaf zijn 17e jaar voelde hij een roeping om onder het volk van China te werken als zendeling. Heeft de Chinese taal geleerd die erg moeilijk was. En het is nu ongeveer 10 jaar geleden dat hij vanuit Schotland naar Taiwan ging. Hij heeft zijn taak als arts, een prachtige baan had hij in een ziekenhuis in Schotland, die heeft hij helemaal opgegeven. Is toen onder de vluchtelingen gaan werken. Hij spreekt en schrijft de Chinese taal heel goed. Wij hebben een alfabet met 26 letters, maar de Chinese taal, dat zijn tekeningen, karakters, waarvan ook de scholieren er ongeveer enkele duizenden uit het hoofd moeten kennen. Dit is de tekst, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is ook de boodschap die hij aan het volk van China en aan de vluchtelingen daar brengen mag. Dr. Taller is arts en hij is ook evangelist. Hij is geen predikant, dus sacramentsbediening doet hij niet. Maar hij is wel door de Schotse kerk bevoegd om te preken. En dat is voor de mensen daar natuurlijk heel mooi dat hij hen in hun eigen taal kan aanspreken. En het is de liefde van Christus die in zijn hart leeft, waardoor hij gedrongen werd om dit werk te doen. Zijn vrouw is ook arts. Zij heeft samen met haar man enkele jaren in Hongkong gewerkt. Zij werkte onder de Melaatsen. Toen is ze ziek geworden. Dat is vrij plotseling opgekomen. Dat was multiple sclerose. Een hele nare ziekte die een verlamming uitwerkt. Na een paar jaar kon ze haar handen niet meer gebruiken en haar werk als arts niet meer doen. Ze vond dat heel erg, omdat ze ook zo graag in de zending wil werken. Maar de Heere heeft haar toen gewillig gemaakt om dit te aanvaarden, zodat ze alleen in gesprekken en in gebed haar man nog tot steun kon zijn. Dit is een van de kades in Hongkong, waar de grote handelsschepen van over de hele wereld komen om goederen te brengen en vooral ook om goederen op te halen die in China gemaakt zijn. Die worden over de hele wereld gebracht om verkocht te worden. Aan deze kades hebben wij dus ook nogal wat vluchtelingen zien aankomen. Ze kwamen met kleine bootjes vanaf de zee. En wanneer zij aankwamen, dan mochten wij niet persoonlijk naar de zee. Wel de controle vanuit Hongkong en de politie gingen naartoe om te helpen. Dus wij hebben later van de politie daar, de hulppolitie, zwart-wit foto's gekregen, waar ik dus dia's van gemaakt heb. Veel van deze mensen zijn in die kampen gaan wonen waar Dr. Taller werkt. Zij hebben ook het verdriet uit hun leven veel aan hem verteld. En als u nou zo'n schip ziet dat hier nu rustig voor de haven ligt te wachten, dan moeten we erbij zeggen wat verdriet meegemaakt is onderweg. Soms was men vanuit Zuid-Vietnam 3 weken onderweg. Overdag brandende hitte, 's nachts in het donker, soms storm, regen, onweer. En daar zijn op die reis aan boord kinderen geboren, daar zijn mensen overleden, daar zijn ziekten geweest, daar zijn geen voldoende toiletten aan boord, geen water om te wassen voldoende, zout water van de zee om te drinken die je nog zieker maakt. Je moet zich maar even indenken wat verdriet daar geleden is. Dan waren er ook de vele scheepjes, zoals de vluchtelingen vertelden, die niet zeewaardig waren. Ze hadden veel geld betaald om met zo'n schip mee te gaan. En als ze dan op de zee in de zware golfslag kwamen, zijn veel schepen lek geslagen, gebroken, soms gezonken. En velen hebben in doodsangst een vlag uitgestoken of de grote schepen gevraagd te stoppen. Sommige handelsschepen hebben gestopt, hebben mensen meegenomen, zoals dit schip. Deze man klimt bij een touwladder op. Maar er waren veel schepen die doorgevaren zijn terwijl ze de mensen in nood zagen, omdat hun rederij hun verboden had vluchtelingen op te nemen, want dan mochten ze in geen haven meer binnenkomen. Dat maakt het verdriet nog groter. Dit is een van de iets grotere schepen die in Hongkong aankwamen, waar onderweg tot verdriet van de vele mensen aan boord zoveel van hun familie is overleden. Zij waren weken onderweg omdat er dysenterie uitgebroken was. Als ze dan eindelijk veilig aankomen, deze, dan hopen zij dat ze vanuit Hongkong vrij snel mogen doorgaan naar andere landen om te emigreren. Er lagen nogal wat schepen te wachten voor de haven die niet allemaal tegelijk naar binnen kunnen. Er ging dus af en toe een loodsboot met controle van de hulppolitie en schepen naar binnen halen. U kunt begrijpen hoe blij deze mensen zijn als ze eindelijk na hun vreselijke vlucht in Hongkong of Macau aan land konden gaan. Deze moeder is ook wel blij dat zij hier veilig aangekomen is met een van haar kinderen. Maar op de vlucht in Vietnam, toen ze op die scheepjes zouden gaan, is ze in de drukte, en het was 's nachts, ze konden elkaar niet goed zien, is ze in het gedrang haar man en andere kinderen kwijtgeraakt. Ze is toch met dit schip meegegaan en weet niet waar haar man en kinderen zijn, of die soms levend in een ander land aangekomen zijn, of dat ze in een schip waren dat gezonken is. Zo is er ook heel veel verdriet. Het was een moment van de aankomst van een groot aantal mensen. Daar liggen ook veel scheepjes, kunt u wel zien, daarbovenaan. De mensen zijn blij dat ze zich kunnen wassen, een handdoek en zeep krijgen. Ze krijgen te eten. En hier gaan ze ook zoeken of ze familie of bekenden vinden. Want velen zijn op de reis, vooral door de vlucht in Vietnam, elkaar kwijtgeraakt. Er waren bejaarde mensen bij die soms 14 dagen of bijna 3 weken lang op de bodem van het schip stijf tegen elkaar aangezeten hadden, omdat er geen ruimte was om te lopen en zij te zwak waren om aan de reling te staan. Het is niet uit te spreken wat een leed daar geleden is. Een groep jongens die ook blij zijn dat ze veilig in Hongkong aankomen. Ze hebben honger geleden. Er wordt wat voedsel uitgedeeld. En die vele mensen die verwachten en hoopten dat ze vanuit Hongkong of Macau met een schip naar Amerika zouden gaan of naar een ander land voor emigreren. En dat werd natuurlijk de grote teleurstelling, en dat is het nu nog voor duizenden daar, dat ze niet alle kunnen emigreren. Er waren een paar oude gebouwen aan marineloodsen waar veel mensen in ondergebracht werden. Deze kleurenfoto's hebben we dus zelf kunnen maken. Mijn man en ik zijn samen toen een paar weken in Hongkong geweest. Dit is het kamp in Hongkong, naar de kant van de stad. Het was geen vrije toegang voor de mensen uit Hongkong om daar naar binnen te gaan. En ook de vluchtelingen vonden het veilig om vooral de eerste tijd in een afgesloten kamp te zijn. Dr. Tallag heeft ons meegenomen in het kamp, hoewel het niet voor bezoekers open stond. Maar door het werk wat we ervoor mogen doen, zijn we er toen geweest. U ziet een grootmoeder met kleinkinderen. En direct al in het begin van het kamp vertelde Dr. Tallag ons dat er niet zoveel jonge ouders zijn. Die kregen niet zo makkelijk de kans uit Vietnam te vertrekken. Maar ze hebben hun kleine kinderen vaak aan de grootmoeder of aan bekenden meegegeven om naar de vrijheid te gaan. De gezondheid van Dr. Tallag's vrouw ging steeds verder achteruit. Zij moest naar Schotland met haar 3 kinderen. Daar is ze dus een tijd in het ziekenhuis geweest, maar hij bleef bij zijn werk. Hij moest kiezen met zijn zieke vrouw meegaan of hier bij deze mensen blijven. En zijn vrouw zei dat ze dacht dat het zijn taak was om hier als arts te blijven. Toen wij er waren, waren er vrij veel kinderen die er zonder ouders waren. En daar was hij erg vriendelijk voor. Ze beschouwden hem als hun vriend en een klein beetje ook iemand die wat liefde als een vader gaf. We moeten nu in gedachten maar even meelopen tussen die huisjes door waar de mensen toen woonden. In die tijd dat wij er waren, dat is nu klein 3 jaar geleden, waren er 70.000 bootvluchtelingen. Het aantal is nu wel kleiner, maar er zijn toch nog enkele tienduizenden. Vergelijkt u het maar even met de woning die wij in Nederland nog hebben. Bij de een zal de keuken iets groter zijn als bij de andere, maar ik denk dat het bij u allemaal en bij mij thuis toch wel geriefelijker is dan dat je alleen 1 of 2 meter op de grond hebt om je rijst te wassen en daar wat klaar te maken. Het grote aantal mensen moet natuurlijk ook moest ergens slapen. Deze foto's heb ik dus 2,5 jaar geleden gemaakt. In deze loodsen zijn ledikanten gebracht. 2-persoons ledikanten. 3 boven elkaar en lange, lange rijen naast elkaar. En op elk 2-persoons bed moesten 6 mensen wonen. Vergelijk u het maar weer, of laat ik dat ook zelf steeds doen, met de woonruimte die we hier mogen hebben. Die mensen hadden natuurlijk gehoopt dat het maar voor een paar weken zou zijn, dus noods een paar maanden. Maar er zijn er die er al jaren en jaren wonen. 3 mensen kunnen naast elkaar slapen en 3 in een hangmat aan het ledikant boven hun. Zo kunnen er heel wat in. Er waren in dit kamp zelfs vaste uren dat men naar de wc kon gaan in de avond. Want als iedereen op zijn eigen tijd daar heen en weer liep, dan kon men elkaar niet passeren. Zo vol was het er. Toen wij daar doorliepen en ik graag een paar foto's wilde maken, gingen de meeste mensen achter die gordijnen zitten. Heel goed te begrijpen. Wij willen ook niet graag gefotografeerd worden op het moment dat we heel diep verdriet hebben. Maar deze vrouw daarachter en dit meisje bleven toch even zitten. Zij zitten dus in de ingang van hun huis, waar ze vaak met enkele bekenden of met een heel gezin moesten wonen. Achter dit meisje ligt haar moeder. De vrouw was heel flink geweest op de vlucht en ook in het schip. En toen ze aankwam in Hongkong, kwam de reactie en was ze erg overspannen en had rust nodig. Maar hoe zal je rust krijgen in zo'n hal waar duizenden mensen bij elkaar wonen en waar het ook 's nachts nooit rustig is? Geen kasten om iets op te bergen, dus het kookmateriaal en de dingen die ze kregen, die liggen een beetje onder en om het bed heen. Een grootmoeder die met haar kleinkinderen uit Vietnam is gekomen, ons werd verteld door de dokter daar en die helpsters die de als tolk dienden, dat de ouders van deze kinderen niet konden vluchten. Zij moesten naar een werkkamp in Vietnam en het was bekend, dat wisten ze van anderen, dat als ze hun kleine kinderen meenamen, dat ze niet de gelegenheid kregen om voor die kleintjes te zorgen. Want man en vrouw, dus vader en moeder, moesten 's morgens heel vroeg opstaan en hard werken om het verwoeste gebied weer op te bouwen. Het waren natuurlijk terreinen waar alle bossen afgebrand waren. Daar moesten ze in hakken en in werken. En in veel gezinnen zijn de kleine kinderen overleden. Het is voor ons niet te begrijpen wat een vreselijk bewind er in Vietnam is. Toen is deze grootmoeder zo opofferend geweest dat zij met die kleinkinderen met een schip meegegaan is. Ze had liever rustig haar oude dag in Vietnam gebleven. Ze weet ook niet of de ouders van deze kinderen, dus haar kinderen, ooit terug zullen komen. Toen wij er waren, was er van het aantal van 70.000 bootvluchtelingen, waren er 22.000 kinderen beneden de 14 jaar. En de helft daarvan, dus ongeveer 11.000 kinderen, waren er zonder vader en moeder. Dus die waren door familie of door grootouders meegenomen. En vooral die hele kleine peutertjes die geen moederliefde hadden om door verzorgd te worden, was heel verdrietig om te zien. Doordat wij wat geld uit het Bonisa-fonds konden geven, heeft dokter Tallig wat Chinese christenmeisjes aangesteld om voor die kleintjes te zorgen. Omdat er in dit kamp zo weinig jonge moeders waren. Dat kindje ligt te slapen en in de slaap is verdriet even vergeten. Dat grote aantal kinderen en jongens en meisjes die eigenlijk naar school horen te gaan, dat gaf ook nogal wat problemen, want dat is ook met de kinderen in Nederland. Als jullie een paar weken vakantie hebben, vind je natuurlijk wel fijn allemaal, maar als dat maandenlang gaat duren, er zijn geen vader en moeder om op je te letten, en je bent in zo'n vreemd kamp, dan vervelen ze zich. Dus ze gingen die bedden gebruiken als speelterrein. Alsof ze in een speeltuin waren, als klimrek, koppeltje duiken. Ze moesten ook wat doen, die kinderen. Maar daar lagen er soms hele zieke mensen die daar erg last van hadden. U kunt uren door die loodsen en door die gangen lopen en dan is er steeds ditzelfde beeld van een kleine woonruimte voor veel mensen, veel kleren en wasgoed die er ook moeten drogen. Een klein ziek kindje dat voortdurend huilde en dat later naar het ziekenhuis gebracht is. In die loods is toen een kamer, spreekkamer ingericht voor dokter Tallag. Hij hield spreekuur van 's morgens 8 uur tot 's avonds 8 uur. Een erg lange dag. Zijn vrouw was er toch niet, die was in Schotland. Dus een oudere vrouw en wat jongere vrouwen bij hem op het spreekuur die met hem praten. En u kunt ook aan zijn gezicht en aan de blik van zijn ogen wel zien dat het niet alleen gaat om hun voor hun lichaamskwalen te helpen, maar hij peilt de mensen in hun ziel. Hij probeert hun aan het spreken te krijgen welke geestelijke nood of zij hebben. Want dat is ook zijn taak, om hun Gods woord te brengen. Wanneer een gesprek met twee jongens, hij vertelde ons later dat er een jongen bij hem op het spreekuur kwam die ook erg veel verdriet had, steeds maagpijn. En toen vroeg de dokter aan hem, heb jij erge nare dingen meegemaakt dat je steeds zo'n maagpijn hebt? En toen vertelde die jongen dat ze met hun hele gezin uit Vietnam gevlucht waren op een schip. Er waren veel mensen door een storm overboord geslagen. En van hun gezin was hij de enige die in leven gebleven was. En toen zei hij, och, voor mij is er geen toekomst meer. Ik hoef eigenlijk niet langer te leven. Toen vroeg die dokter aan hem of hij wel wist wie op deze wereld de allereerste vluchteling geweest was. Nou, ik zie hier een paar jongens achter zitten. Weten jullie het? Wie was dat dan? Ja, de Heer Jezus heeft ook moeten vluchten. Dat is het begin van het Nieuwe Testament, maar nog eerder. Denk eens goed. In het boek Kaïn heeft gevlucht en nog eerder.
Adam en Eva.
Adam. Adam was de eerste vluchteling. Dat ging dokter Tallag aan de jongen vertellen. En Adam moest vluchten omdat hij tegen God gezondigd had. En toen was hij bang voor de Heer omdat hij gezondigd had. Toen vluchtte hij weg. Maar de Heere zei tegen hem, Adam, waar ben je? Je moet kom eens bij mij. De Heere wilde met Adam praten en heeft toen beloofd dat er een verlosser zou komen, de Heer Jezus. En dokter Tallag zegt tegen de jongens, vanaf dat Adam moest vluchten zijn er vluchtelingen geweest en er zullen altijd vluchtelingen blijven op deze aarde. Nu ben jij naar Hongkong gevlucht, maar nu moet je nog verder vluchten. Er is maar één plaats waar je echt veilig bent. En waar moest hij dan naartoe vluchten? Weet jullie het, jongens? Bij wie ben je veilig? Alleen bij de Heer Jezus. En dat mag dokter Tallag aan de jongens en aan velen vertellen. Een Vietnamese verpleegster. En dokter Tallag vertelde ons daarover dat zij met grote blijdschap verteld heeft dat zij in dit kamp eerst Gods wet heeft gehoord. De heilige wet van de 10 geboden. En voelde dat zij daar nooit gehoorzaam aan geweest was en ook niet voldoende gehoorzaam aan kon zijn omdat God heilig is. En dat had haar veel zorg in haar ziel gegeven. En er is ook zo'n mooi versje van uit de psalmen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat de dood voor ogen scheen en alle hulp me gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Zij heeft daar iets van geleerd, wat dat is, het willen vluchten. En dan is er dat prachtige vers uit het gedicht van Max Scheine, uit het catechisatieboekje, misschien hebben jullie het wel eens gelezen. Toen vluchtte ik tot Jezus, hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil, mijn leven, mijn vreugde werd hij, ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat heeft het meisje uit werkelijke geloofservaring kunnen zeggen en zij is een meisje die met zo'n blijdschap daar nu ook over vertelt aan de vluchtelingen. Je kunt het zien aan haar gezicht. Er straalt wonderen vrede uit. Wie door de Heer Jezus gered mag worden, die heeft de ware vrede. Dit is ook in de spreekkamer van dokter Tallag. Hij had hulp van twee Engelse verpleegsters. De hele dag door kwamen daar de mensen uit het kamp met hun verdriet en met hun pijn om hulp vragen. En als het dan 's avonds 8 uur was, dan sloot hij zijn spreekkamer en dan gingen wij naar huis, naar het zendingshuis, maar dan wilde hij nog niet meegaan. Dan zei hij, nee, ik ga nu in die loodsen kijken waar de mensen ziek zijn en op bed liggen die niet bij mij kunnen komen. Die moet ik ook helpen. En hij zag er erg vermoeid soms uit. Maar zeggen, een kaars die aan twee kanten brandde in dienst van zijn meester. En dat hij het vol kon houden met zo'n liefde. Ik heb toen wel eens gedacht, dat vind je eigenlijk zo mooi in Psalm 18. Door u, o Heere, geeft mijn lamp haar licht. En dat licht, die liefde van de Heere, mocht hij daar ook uitdragen. Dit is zomaar even een kijkje in zo'n loods. We zijn een keer met hem meegelopen s'avonds. Dan ging hij de mensen opzoeken. Die vrouw heeft nogal huiduitslag. En daarboven een eenzaam kindje, die daar zonder vader en moeder is. En dan nam hij die verpleegsters mee en die heeft hij het ook geleerd. Dan bidden ze met die kleine kinderen en voor die kleine kinderen. Dit was een Vietnamese vader met zijn kinderen. Hij woonde op het bed 3 hoog, zo moet je die hart maar noemen. En hij had werk gekregen voor een fabriek in Hongkong. Dus die lappen stof, dat zijn dekens die daar opgevouwen liggen. Op dat bovenste bed, op hun huisje, waren ze bezig al die metalen voorwerpen in elkaar te slaan. Ik kon niet zien wat het was, maar ik kon wel horen dat het een enorm lawaai maakte. En door dat lawaai kon die zieke man, die in het onderste bed lag, eronder, had erge pijn en voelde zich zo ontzettend naar. En de hele dag dat getimmer boven zijn hoofd kon hij haast niet uithouden. Hij is toen naar een ziekenhuis gebracht, naar een soort verpleeghuis. En dokter Tallag had hem ook uit de Bijbel verteld. En toen hij over de Heer Jezus hoorde vertellen, toen zei hij tegen dokter Tallag: wie is toch die Heer Jezus? Ik wil in hem geloven, maar ik begrijp niet wie hij is. En toen zei dokter Tallag: ja, wat zie je toch weer duidelijk dat het Gods geest is die het hart moet openen om de Heer Jezus te leren kennen. Toen kwam hij op een avond bij ons en toen zei hij: die man gaat sterven, hij is zo ziek. Zullen we net zoals die vrienden uit het Nieuwe Testament die een zieke bij de Heer Jezus brachten, die deden het door het dak heen aan touw, maar hij zegt: zullen wij die zieke man nu vanavond ook in het gebed bij de Heer Jezus brengen? En toen knielde hij neer in de kamer, zoals de Schotten dat veel gewend zijn. Wij hebben dat met hem gedaan en toen heeft hij zo voor deze man gebeden en je voelde dat er opening naar de genadetroon was. En deze man is nog enkele weken geleefd en heeft toen mogen zeggen dat de Heere zelf liet zien wie de Heere Jezus was. En in een verbondenheid, hij zei: ik heb hem lief, ik heb hem lief. Dat waren zijn laatste woorden. Zo is hij overleden en mocht ingaan in een land waar niemand ooit meer hoeft te vluchten. Er komen nu nog wat foto's van kinderen, want er waren erg veel kinderen in dat kamp. Het grote aantal kinderen die daar zonder ouders was, en ook nu nog zijn er veel kinderen waar geen vader en moeder mee zijn. Dat is een probleem voor de kampleiding en een groot verdriet voor de kinderen zelf. Want er is toch eigenlijk geen kind die de zorg en liefde van de ouders missen kan. Als wij 's morgens in het kamp kwamen, dat hebben we 6 weken lang kunnen doen, dan stond ook dit groepje kinderen bij het hek te wachten en dan staken ze er handjes uit en dan wilden ze met ons meelopen. Ik heb toen nog gevraagd of we ze niet tijdelijk mee naar Nederland konden nemen en toen zei de kinderbescherming: dat kan niet, want zij moeten toch in hun eigen cultuur en in een eigen gezinsverband of familieverband opgroeien. Zomaar een paar groepjes kinderen die ook veel verdriet meegemaakt hebben, wat je aan de gezichtjes wel kunt zien. En er zijn hier ook nogal wat jongens en meisjes. Dat moeten wij toch allemaal blij en dankbaar zijn dat de Heer ons hier nog zo vrij laat wonen. Een jonge moeder met haar 2 kinderen. En dat jongetje die daar vooraan staat, die huilde wat en de moeder troost hem. En toen zag ik dat andere jongetje die geen vader en moeder bij zich had op de achtergrond staan. Eigenlijk heel verdrietig kijken en even later kwamen ze naar ons toe lopen met die vragende ogen. En dan kunnen we alleen maar bidden aan God de Heere in de hemel of hij uit zijn erbarming op die kinderen wil neerzien. En de Heer Jezus heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. We moeten veel voor deze kinderen bidden of de Heere zijn liefde in hun hart wil geven. Dat is een hek naar de kant van de zee. Ze zijn erg netjes, erg schoon, fris. Alles wordt op tijd gewassen, wordt schoongehouden, heel netjes. Alles daar opgehangen. Dat werd veel door die kleine meisjes gedaan en door de grootmoeders. En die 2 meisjes recht staan te kijken of vader en moeder soms ook uit een schip komen. Heimwee naar de ouders blijft er natuurlijk. En wat zullen die ouders die daar achtergebleven zijn ook een heimwee naar hun kinderen hebben? Er waren natuurlijk heel veel kinderen die 's morgens bij het hek stonden en iedereen wilde straks zijn handen uit. En als je maar even hun hand vasthield, dat schenen ze al fijn te vinden. Er waren toen zoveel. Ik heb toen wel eens gewenst dat ik meer als 2 handen zou hebben. En dan kun je alleen maar zeggen: Heere, wij zijn hier maar zo kort, maar wil u met uw liefde onder hun werken en voor hun zorgen. Deze jongens hadden geen speelgoed, hadden niets te doen, er was nog geen school. En dan vervelen ze zich en dan zijn ze net zo goed wel eens ondeugend als onze kinderen in Nederland ook. Want dat doen jullie misschien ook wel eens, hè? Soms een beetje plagen. En toen de dokter stond erbij en toen zei hij: jongens, dan moeten jullie eens naar me luisteren. Weet je wat we gaan doen? We gaan proberen om een school te bouwen voor jullie. Jullie moeten allemaal les hebben, want als je niet naar school gaat, dan groei je niet goed op en dan kun je later niet werken. Dus jullie moeten gehoorzaamheid leren en een school. Nou, dat vonden ze allemaal goed. En er is heel vlug met Geld uit Nederland daar gewerkt. Er zijn in een korte tijd schoollokalen opgezet. En voordat wij vertrokken, konden we dat nog zien dat er van golfplaten een lange loods is neergezet waar een deel van de kinderen les kon krijgen. En ik kan u ook nu weer zeggen dat al dit werk betaald is van de collecten van de Bonisa Stichting die wij in Nederland mochten inzamelen. Een andere school uit Hongkong had wat oude banken gegeven, dus die hebben ze gratis gekregen. Hier konden de kinderen dus les krijgen. Er waren gelukkig ook een paar onderwijzeressen uit Vietnam, maar niet voldoende. Dus er zijn later ook nog meisjes uit Amerika gekomen die Vietnamees konden spreken en Chinees. Die juffrouw rechts komt uit Amerika. En deze jongens hebben Engelse les gehad. En nu krijgen ze een repetitie. En als ze het goed kunnen, als ze voldoende Engelse zinnen en woorden kennen, dan mogen ze op de lijst voor emigratie. Want ze moeten Engels leren om naar Amerika te kunnen gaan. En de jongens zijn er geslaagd, de repetitie is goed gegaan. Dus de juffrouw zegt, jullie naam mag op de lijst. En ze kijken dan ook heel blij. Die twee middelste meisjes die gaan overdag een paar uur naar school. En 's avonds dan moeten ze er huiswerk maken. En dat doen ze ook op dat houten ledikant. En die kleintjes links en rechts die konden toen nog niet naar school. Het jongetje rechts is vaak heel verdrietig en heeft erg veel heimwee naar zijn familie. En had overdag eigenlijk ook niks te doen. En zo liepen er heel wat van die kleuters door het kamp. Er was in dat marinegebouw nog een kleine afdeling waar een paar kookpannen stonden, waar de vrouwen iets klaar konden maken. Ze heeft de baby op de rug. Voor het geweldige aantal mensen dat er in die loodsen moest wonen, waren niet voldoende wc's, niet voldoende waterleiding, geen riolering, geen elektrisch licht. Het was werkelijk een ellende. Er was ook geen geld genoeg om het door vakmensen te laten aanleggen. Toen is er een groep jonge mensen uit Amerika gekomen van een christenorganisatie uit Amerika, studenten. Die hebben daar een half jaar gewerkt zonder salaris. En het reisgeld was vaak door de organisatie of de familie betaald. Die jongen links is een van die Amerikaanse jongens die daar geweldig veel goed werk gedaan hebben. Toen moest er voor die kleintjes wat gedaan worden. Onderwijs is heel belangrijk, ook voor vluchtelingenkinderen. En daar zijn ze over aan het puzzelen geweest. Er was geen ruimte meer en geen geld meer om nog eens zo'n loods te zetten voor de kleuterkinderen. Toen kwam dokter Tallig op het idee om een paar oude autobussen te vragen die op een sloopterrein stonden in Hongkong. De motor was er al uit en dat werd goed gevonden. Die zijn in het kamp gebracht en die jongelui uit Amerika hebben dat geverfd en ingericht. En toen konden bovenin een kleuterklas en benedenin een kleuterklas. Dokter Tallig staat daar met mijn man voor die bus. Hier wordt de bus, de bovenste verdieping wordt geverfd en klaargemaakt voor de kleuterklas. Er komen tafeltjes en stoeltjes in, die kregen ze van een kleuterschool in Hongkong. En deze jonge mensen hebben dat werk met grote liefde gedaan, werkelijk met een opdracht. Zoals we vanavond gehoord hebben uit het hoofdstuk dat gelezen is, de dienst van de barmhartige Samaritaan aan de naaste. Nou, dat was dus een deel van de kinderen die toen naar de kleuterschool mochten gaan, waren daar heel blij mee. Het belangrijkste werk onder deze ouderloze kinderen was om de kinderen te leren dat als ze aan iemand iets willen vertellen, vader en moeder zijn er niet en soms weinig familie, om ze te leren bidden. Dat God in de hemel alles hoort wat wij zeggen. Ook hij weet wat wij denken, maar de Heer hoort alles wat wij zeggen. En om dit die kinderen te leren, dat is niet alleen met woorden, maar dat is ook hun voordoen. En ook 's avonds als ze gingen slapen met de kinderen, knielen voor het ledikant en zeggen tot wie we gingen spreken. En dan zeggen, de Heer heeft daar zijn zegen wel over gegeven. Een Chinees visserschip dat vanuit Hongkong de haven uitgaat om te gaan vissen. En het waren die visserschepen die nog alles drenkelingen gevonden hebben op stukken wrakhout van gebroken schepen. Soms op planken. Ze hebben zelfs het jongetje rechts, zelfs kinderen van stukken wrakhout aangehaald die zo op de zee dreven en nog veilig aan wal gebracht. wat hebben ook deze jonge kinderen al veel verdriet mee moeten maken. En zij moeten leren dat er na al dat verdriet toch een toevlucht bij de Heer is. Dr. Tallig heeft ons over deze Vietnamese vader verteld dat hij erg veel verdriet gehad heeft. Toen ze met hun gezin aan boord zouden gaan in Zuid-Vietnam, waren zijn vrouw en kinderen allemaal op het schip. En hij heeft toen gezien dat zijn zoon van 24 jaar, die ook nog op het schip wilde gaan, dat hij doodgeschoten werd voor zijn ogen door de soldaten. Het was voor die leeftijd verboden om te vluchten. En toen zei hij tegen dokter Tallag iedere keer weer, er is niemand die mijn verdriet kan begrijpen. Als je als vader moet zien dat je zoon onschuldig gedood wordt. Hij was ook niet te troosten. En op een middag heeft dokter Tallag aan hem gevraagd, zullen we samen knielen voor de Heer in de spreekkamer. En zullen we samen vragen of God jou in je verdriet wil helpen. En toen heeft hij hem verteld dat er nog eens een vader was die gezien heeft dat zijn zoon onschuldig gedood werd. Dat was God de Vader, die gezien heeft dat zijn zoon Jezus onschuldig gekruisigd werd. En dat om zondaren te verlossen. En dat nu deze verdrietige vader ook door het offer van de Heer Jezus gered kon worden. Van zijn wrevel en van zijn verdriet en van zijn zonde. En de Heer heeft dat willen gebruiken om deze man te bekeren, tot God terug te brengen. Hij is een oprecht christen geworden en woont nu met zijn gezin in Engeland. Veel Vietnamezen handhaven de godsdienst waar zij in leefden en in opgevoed zijn in Vietnam. En dan kan het toch gebeuren dat ze in het kamp ook in aanraking komen met het woord van God waarin geschreven is over de enige ware God die op deze wereld is. De Bijbel die daarover spreekt, Vietnamese en Chinese lectuur staat hier. En een boekje van Bunyan's Christenreizen in het Vietnamees. Ik mag dat er nog even bij zeggen. Vanavond is ook bij ons aanwezig als vriend meegekomen de heer Schulting, die in Nederland onder de Vietnamese bootvluchtelingen al zoveel jaren heeft gewerkt. Hij heeft ook wat lectuur meegenomen wat op die tafel ligt. Hebt u er belangstelling voor, dan kunt u straks in de pauze ook met meneer Schulting daarover spreken. Wij moesten afscheid nemen van dat kamp in Hongkong, nadat we er 6 weken geweest waren, want we zouden ook nog in Macau gaan kijken. En we hadden erg een medelijden, of ik had persoonlijk nog een medelijden met dat kleine jongetje, die staat er in zijn blote lijfje, zomaar een bloesje eroverheen. Het was in maart, in het voorjaar, een ontzettende koude wind over de zee en geen moeder erbij om op hem te letten. Dus we moeten en de kinderen, maar vooral ook de ouders van deze kinderen in het gebed aan de Heer opdragen en vragen of door Gods barmhartigheid ouders en kinderen weer bij elkaar gebracht mogen worden. Ik heb nog, het is bijna 8:30, maar ik heb nog een paar dia's. Kan ik die nog even voor de pauze laten zien? Het is maar een paar minuten maar. We zijn dus vanuit Hongkong naar de stad Macau gegaan. Het kamp waar dokter Tallag als arts werkte, dat was het Siam Shu Po kamp, zo heet dat gebied van Hongkong. En dit was het enige kamp wat onder leiding van een christenarts stond. Van Hongkong gingen we met een snelboot naar Macau. Die boten die varen natuurlijk heen en weer een paar keer per dag. Dus ik heb vanuit de boot waar wij in waren een andere boot gefotografeerd. Het ging met een enorme snelheid. We passeerden onderweg heel veel eilandjes. Want het Hongkonggebied, dat is die kuststrook en dan heeft het nog 235 eilanden. Waarvan 100 eilanden onbewoonbaar zijn. Zoals ook dit eilandje. Maar uit een christenorganisatie in Hongkong, dat is een vrijwilligersdienst van jonge mensen. Jonge mannen die 2 keer per week met bootjes langs al die eilanden gaan om te kijken of er soms drenkelingen aangespoeld zijn op wrakhout. Dat ze die mee kunnen nemen naar de artsen en naar de ziekenhuizen. Soms komen ze op tijd, soms komen ze te laat. Dat de mensen daar al omgekomen zijn. Dat is even een beeld van de haven in Macau. Omdat er een belangrijk gebouw op staat, dat ronde gebouw, daar is een kantoor van de Verenigde Naties. En in die kantoren worden alle namen van de vluchtelingen geregistreerd, zowel van Hongkong, Macau, Filipijnen, Maleisië. En men probeert dan de uit elkaar geraakte gezinnen weer bij elkaar terug te brengen. Dat is al een paar keer goed gelukt. Dr. Tallag was met ons meegegaan naar Macau. Die staat daar in dat bruine pak en in zijn blauwe werkkleren. Dat is Dr. Zwan. Dat is een christenarts die in Macau werkt. Hij komt uit Amerika. Hij is een baptistenarts, maar wij rekenen hun onder de strenge baptisten, de strikt baptist. Hij is een godvrezend man die ook met veel liefde daar werkt. En voordat wij naar de vluchtelingenkamp gingen, vroeg dokter Zwan aan ons of wij even met hem mee wilden gaan naar een klein kerkhof. Dat was niet zo ver bij zijn kliniek vandaan. Wij begrepen eerst niet waarom. Maar toen we hier op deze plaats stonden, toen heeft hij toch wel indrukwekkend verteld. En ik wil u graag woordelijk doorgeven wat dokter Zwan daar zei. Toen we op deze plaats stonden, toen zei hij, u ziet 5 grafstenen van 1 gezin. Van de eerste zendeling die in China gewerkt heeft, vanuit Engeland. Dat was Robert Morrison. Hij is hier begraven. Hij heeft als allereerste de Bijbel in het Chinees vertaald. Daarnaast is de grafsteen van zijn vrouw en er zijn nog 3 graven van kinderen van hun. 2 zijn volwassen overleden en 1 als kind. En toen zei hij, wat zal dit een heerlijke plaats zijn in de dag van de opstanding. Want hier zullen een vader en moeder met hun 3 kinderen, dus een heel gezin, aan de rechterhand van Christus staan. Want zij allen behoorden hem toe in dit leven. En toen vroeg hij aan ons, kunt u als ouders rust hebben, zolang u niet weet dat uw hele gezin de Here toebehoort, want we zullen allemaal eenmaal voor zijn rechterstoel verschijnen. En toen vroeg ik hem, gelooft u dan dat dat vaak gebeurt, dat een heel gezin behouden wordt? Toen zei dokter Zwan, ik wil nu alleen spreken over wat Gods woord zegt, dat de Here er machtig toe is. En hij zegt, wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En hij zegt, het gebeurt meer. Er zijn ook in Nederland voorbeelden van grote gezinnen. Ook wel, ik weet, een familie van waar 14 kinderen waren. Ik meen dat niemand van hen meer in leven is, maar zij zijn alle door de Here behouden. En toen zei hij, het zijn wel vaak de gezinnen waar vader en moeder vaak op hun knieën zijn om ook voor hun kinderen te bidden. En laten wij dat allemaal mee naar huis nemen, dat ons hele gezin nodig heeft door Christus gered te worden. Hij heeft daar kostelijke zendingstoespraak gehouden met een grote blijdschap, dokter Zwan, dat op dit kerkhof verschillende zendelingen begraven zijn die in de dag der dagen zullen aan de rechterhand van Christus zullen staan. En toen is zijn vrouw met ons meegegaan naar het kamp. Mevrouw Zwan staat rechts, mijn man staat links en die inmiddels is een mevrouw uit Indonesië. Toen we naar dat kamp toe gingen, moesten we 3 keer oversteken naar een ander eiland. Het was een van de eilanden in die Chinese zee. En hier hebben we even aan de kant gestaan. Het is een hele indrukwekkende natuur, maar wat mevrouw Zwan zei, vond ik nog indrukwekkender. Ze vertelde dat in deze zee nogal veel bootjes op koraalriffen gestoten waren, lek geslagen en veel mensen verdronken. Toen zei ze, er zijn ook van Gods kinderen verdronken hier. Dat wisten ze van de andere vluchtelingen die wel aan land kwamen. Want er waren ook zendingsposten in Vietnam. En er waren ook wel van Gods kinderen. En toen vroeg ik haar, hoe kunt u het begrijpen dat de Heere dat toch toelaat? Als ze nou zo dicht bij de kust zijn na hun vlucht en dan toch nog moeten verdrinken. En toen keek ze me eigenlijk een beetje verbaasd aan. En toen zei ze, het is toch niet belangrijk waar wij sterven. Het is alleen belangrijk hoe we sterven. Of wij Christus toebehoren. En toen zei ze, het is toch Gods vrijmacht. Of wij door een auto-ongeluk omkomen. Of in een ziekenhuis. Of thuis sterven. Of in de zee. Het is toch maar 1 ogenblik. Het ingaan van de tijd in de eeuwigheid. De plaats waar is niet zo belangrijk. Maar wel hoe. Of wij hem toebehoren. En ook dat heeft erg veel indruk op ons gemaakt. Zij was bijzondere steun voor die vluchtelingen om hun steeds te wijzen op Gods wijze regering en dat we maar tijdelijk op deze aarde zijn en dat ons leven op aarde is een doorgang naar we hopen voor velen de eeuwige heerlijkheid. Ze staat hier met de leider van het kamp te praten. Ze vertellen over een schip wat lek geslagen was met de kust in het gezicht. Een schip waar meer dan 200 mensen op waren en maar 6 jongens zijn veilig aan land gekomen. De jongste van hun was 16 jaar, die zie je daarachter staan in die beige trui. Het is een gevaarlijk gebied die tussen die eilanden bij Macau. Dus daar zijn nogal wat bootjes lek geslagen en daar zijn ook verschillende kinderen in op stukken wrakhout en planken aan de kant gekomen. Zoals verschillende kinderen van deze groep ook, die nog maar een paar dagen daar waren. Het is niet te zeggen hoeveel leed hier ook geleden is. En mevrouw Swan, die zelf ook en Chinees en Vietnamees spreekt, die vertelde dat als zij aan deze kinderen uit de Bijbel vertelt over de Heer Jezus en zij bidt de Heer of hij met zijn liefde wil neerdalen om rust te geven in die angstige, onrustige harten van de kinderen, dat het net is of er onder het gebed soms een stille rust neerdaalt, de kinderen kalm worden, niet meer zo huilen en dat zij dan hun uit Gods woord kan vertellen. En van deze kinderen is er dus een groep van 65 in een zendingshuis in Macau. En we hopen dat de Heer ook harten opent, dat we iedere maand daar voldoende voor kunnen sturen. Dit is voor de pauze de laatste dia. Een jongetje die verteld heeft dat zijn vader evangelist was in Vietnam. En toen had de regering in Vietnam zijn vader opgeroepen en gezegd: u kunt in vrijheid blijven als u niet meer uit de Bijbel leest, niet meer over de Heer Jezus vertelt, geen evangelisatie meer doen. En dat kon zijn vader natuurlijk niet, want de Heer had hem geroepen om een getuige van Christus te zijn. Dus vader en moeder moesten toen naar een werkkamp. Ze hebben hun twee zoontjes met een oom en tante meegegeven in een schip om naar te vluchten, om naar Hongkong of Macau te gaan. En op de kade, 's nachts in donker, is hij zijn oom en tante en broertje kwijtgeraakt en was dus met vreemde mensen meegenomen en hier aangekomen op dit eiland. En soms staat hij bij de kust te bidden. En toen vroeg mevrouw Swan: bid jij of je vader en moeder ook gauw mogen komen? En met die diepe bedroefde ogen zei hij: nee, ik bid aan de Heer of hij mijn vader wil helpen dat hij de Heer Jezus niet zal verloochenen. En wilt u ook voor mijn vader bidden en dat vader nog voor veel mensen tot zegen zal zijn. En in het hart van dit jongetje leeft ook de liefde van de Heer. Hij is nu in het zendingshuis, ook voor hem wordt adoptie betaald. En hij is een kleine zendeling in zijn omgeving. En zo kun je zien dat de Heer ook jonge kinderen wil gebruiken, zijn liefde in hun hart geven. Dit is voor de pauze de laatste foto. U kunt dus helpen door iets in de collecte te doen en we hopen dat de Heer daar uw hart voor opent. De boeken en kaarten die er liggen, daarvan is ook de opbrengst helemaal voor dit vluchtelingenwerk. Dank u. U had gezegd dat u wilde nog zingen om te komen. Nou, is het bekend dat versje uit Psalm 72 daarin komt in voor: van zee tot zee zal hij regeren, zo ver men volken kent. Het rechtvaardig volk zal welen groeien waar twist en wrok verdwijnen.
Psalm 72, vers 4, zingen we dat zo.
pas laten zien over het leven van de vluchtelingen in de kamp in Hongkong en iets van Macau. En nu heb ik nog wat dia's van het eiland Taiwan. Dat is het eiland dichtbij China waar die Engelse zendelingen Gladys Aylward na de vlucht uit China met al die kinderen naartoe gegaan is. Het boek, De vrouw met het boek, hebben verschillende van u misschien wel gelezen. Het ligt hier ook nog te koop. Toen wij daar op bezoek geweest zijn, zijn we bij dat kindertehuis geweest. Ik vond het een geweldige ervaring om daar nog kinderen te ontmoeten, waarin dat boek ook over geschreven is. Op het eiland Taiwan zijn veel tempels. De Boeddha-godsdienst is de hoofdgodsdienst van het eiland op Taiwan. U ziet hier zo'n tempel met een paar Boeddha-beelden erin. Wat wij daar van dokter Tallag en van de christenen gehoord hebben, is dat in deze tempel 10.000 beeldjes staan waar Boeddha op afgebeeld is. En allemaal in die zittende houding. En ze zeggen dan, als je in die tempel komt om wat aan Boeddha te vragen, dan kan het wezen dat die goddelijke kracht die in dat beeldje is, wat zij denken, dat die juist wat moe is of in slaap is. En dan is er altijd wel één of meer van die afbeeldingen van Boeddha die dan wakker zijn, een deel van de geest die luistert. Maar om er helemaal zeker van te zijn, kun je een muntje in een ton gooien en dan slaat de priester op een gong. Dat klinkt door die hele tempel heen en dan wordt er zeker wel één of twee van die Boeddha's wakker. Ik wilde graag het geluid van die gong horen, dus ik heb er toen ook een munt in gegooid. Mijn man was erg verontwaardigd. Het was de enige keer op de reis dat hij even boos was. Hij zei, doe toch niet mee aan die afgodendienst. Maar ja, het ging mij alleen om dat geluid te horen. We hebben daar nog iets moois gezien. Tenminste, ik zelf vond het indrukwekkend. Dat is ook zo'n tempel waar Boeddha geëerd wordt. De mensen komen daar hun geld brengen. Ze komen hun offers brengen. Vooral fruit en groente wordt daar neergelegd. Ze kopen zo'n wierookstaafje wat aangestoken wordt tot eer van Boeddha. Maar we hebben, hoewel je niet zoveel van, als christen denkt dat je niet veel van die heidenen kunt leren, was er hier toch wel iets, want ons werd verteld dat het erg oneerbiedig zou zijn als die mensen in het huis van hun afgod, zeggen we maar, zelf zouden eten. Dus er wordt door de mensen absoluut niet gegeten, er worden alleen offers gebracht. Nou, toen heb ik even gedacht aan verschillende kerken in Nederland waar mensen zo graag pepermunt en snoep eet. Toen dacht ik, zouden wij nou iets van die heidenen kunnen leren dat het niet eerbiedig is om in Gods huis zo onophoudelijk te zitten eten. Maar het is mogelijk dat men dat in de Middelharnis helemaal niet doet. Het is altijd iets om over na te denken. Nou, ik zou niet durven zeggen als iemand nou werkelijk slaperig is en hij steekt even een pepermunt in zijn mond. Dat moet ieder zelf weten. Maar ik geloof toch dat we er fout mee zitten als we rollen snoep doorgeven in de kerk. Ik hoop dat dat ook dat afgeleerd wordt in Nederland. Dit is een van de huizen op Taiwan waar om de deurpost heen Chinese tekens zijn. En dat betekent een gebed aan de deurgoden, waarmee men dan hoopt dat de deurgoden het huis zullen beschermen, dat er geen ziekte en geen onheil komt. De mensen leggen vaak nog 's avonds papiergeld op straat. En hoewel wij weten dat daar geen geesten zijn die het weg kunnen halen, is het wel 's morgens verdwenen. Dat blijken dan de leerling Boeddha-priesters te zijn. De jonge jongens die voor priester opgeleid worden gaan de stad door en nemen dat geld dan mee. Soms staat er een gebraden kip op straat met een kaarsje erbij voor de geesten en dat wordt ook meegenomen naar de tempel. Dit is een van de bergdorpjes in Taiwan. U kunt dat lezen in de levensbeschrijving van Gladys Aylward, dat zij zelf veel in die bergdorpjes kwam. Ook hier de teksten om de deuren heen geschreven, Chinese tekens, een gebed aan de deurgoden om bescherming. En toen we hier stonden, hebben we wel even gedacht aan het woord van de Heere, waarin geschreven is dat het volk van Israël uit Egypte zou gaan. En om de huizen te beveiligen tegen de verderfengel, moest er bloed aan de deurpost gestreken worden. Het bloed van het lam ziende op het offer van Christus. En het is dringend nodig dat ook op dit eiland Gods woord verder verspreid wordt. Het is de opdracht van de Heer Jezus, ga dan heen in de hele wereld en predik het evangelie. Op dit eiland vonden we dan ook het kindertehuis, wat door Gladys Aylward gesticht is toen zij uit Groot-China gevlucht is. Zij is zelf overleden in 1970 en in 1969 in het najaar met kerstmis heb ik de laatste brief van haar ontvangen, waarin ze schreef dat ze zich erg zwak voelde en als zij zou sterven dat ze erg bezorgd was over de vondeling die ze in huis genomen had. Kunt u lezen in het laatste hoofdstuk van het boek, het jongetje Gordon was toen 8 jaar toen zij overleden is. In het laatste hoofdstuk is ook geschreven over een vrouw die uit Engeland kwam om haar te helpen. Een jonge vrouw, toen nog. Die heette Kathleen Smit. Die is bij het sterven van Gladys Aylward geweest. En die woont nog in dat kindertehuis. Werkte nog. Nu al vanaf 1970 is ze daar als Europese alleen. En doet nog trouw het werk bij de steeds nieuwe weeskinderen. Wij vroegen aan haar of zij een fonds had waaruit het kindertehuis onderhouden werd. Of ze voldoende geld had. En toen zei ze alleen maar, de Heere weet het. We hebben het een paar keer gevraagd en haar enige antwoord was, de Heere weet het. We hebben toen een bedrag geld aan haar gegeven wat ze in overleg met de accountant meegenomen hadden voor dit kindertehuis. En dat is dus ook geld uit de opbrengst van dat boek. Dus de boeken van de vrouw met het boek die verkocht worden gaan speciaal naar dit kinderhuis. Zij is een flinke zakelijke vrouw. Ze schreef meteen een kwitantie die ik weer aan de accountant kon geven. Het geld ligt daar op tafel. Het was een bedrag van 1000 gulden. Toen ze het geld opgeborgen had, ging ze met ons naar beneden. Waar dus een deel van de kinderen zaten. Van de weeskinderen die ze op het ogenblik in het huis hebben. Die kinderen zaten te eten. Nou, u ziet wel dat ze niet met een vork of een lepel eten, maar met stokjes. En in het begin, als je daarmee eten moet, dan glibbert het er tussenuit, maar op de duur went het wel. Toen we hier stonden, zei zij in het Chinees tegen die kinderen, maar ze vertelden het later voor ons in het Engels. Ze zei, weten jullie wel dat we gisteravond, toen hebben we toch met elkaar aan de Heere gebeden, toen hebben we aan de Heere verteld dat het geld helemaal op was en dat we vandaag het laatste eten zouden gebruiken en dat er dan geen geld meer voor nieuw eten was, hebben we gevraagd of de Heer ons weer zou willen helpen. En toen zei ze, toen heeft de Heer deze mensen gestuurd en die mochten het geld hier brengen. En dat heeft mij diep getroffen en dat blijft ook altijd in mijn gedachten hoe zij zei, de Heer heeft het ons gegeven en deze mensen mochten het brengen. En zo zie ik dit werk dan ook. We mogen het doen. En u hoort dan ook bij degene die door de Heer nog zo gezegend zijn dat u ook mag helpen. Het is een zegen om te mogen helpen. Er was nog een aardig iets. Die kinderen hadden een paar tamme eenden in die tuin. Er was een eend weggelopen, vonden ze heel erg. En toen hadden ze niks tegen Kathleen gezet. Maar ze hadden, die meisjes hadden met elkaar in hun slaapkamer die kleine kinderen gebeden of de Heere de eend weer terug wilde laten komen. Want de Heere wist waar hij was, hij ziet alles. En dat vertelden ze de volgende dag aan de kok, de Chinese kok uit het huis. Dat is die linkse man. En die moest er erg om lachen. Hij zei, jullie bidden aan een God die je niet eens kunt zien. Want die man is boeddhist. Hij zei, maar wij hebben een tempel. Daar zijn wel 10.000 goden beelden van Boeddha in. Daar is altijd wel één die naar ons luistert. En toen waren ze erg verdrietig, die kinderen, dat die kok zei, jullie hebben een God die je niet eens kunt zien. En toen hebben ze weer 's avonds met elkaar gebeden en toen hebben ze aan de Heere verteld dat de kok met de Heere gespot had. Want die zei, jullie God kun je niet eens zien. En of de Heere nou toch de eend terug wou sturen, dat die kok dan zou weten dat God de Heere hun wel ziet en wel naar hun luistert, zoals in de Bijbel staat. En toen de volgende dag de eend terugkwam, zagen de kinderen dat ook als een gebedsverhoring en gingen ze het ook aan hem vertellen. En daaruit kun je ook voelen de opvoeding die deze kinderen van moeder Kathleen krijgen als opvolgster van Gladys Aylward. Het is werkelijk een lieve moeder voor deze kinderen. Zij komt uit Schotland en het is haar gewoonte, zoals ze het ook in Schotland doen, om 's morgens met alle kinderen in het zaaltje beneden met elkaar te knielen voor die stoeltjes en zo met elkaar aan de Heere te vragen om bescherming voor die dag, om gehoorzaamheid en om bekering voor ieder kind persoonlijk. Dat was ook wel opvallend. En in de avond bidt zij ook met de kinderen, hoewel ze zich hier toch ook wel eens eenzaam moet voelen. Dat is een van de slaapzaaltjes van de jongens. Er waren toen 42 kinderen en zij zou toen een paar Vietnamese vluchtelingkinderen ook krijgen. Het ziet er erg eenvoudig uit en zij leeft werkelijk van de giften die de Heere haar toestuurt. De kleine kinderen hebben thuis in het huis kleuterles en krijgen van haar een heel goed Bijbels onderwijs, waarin ze de kinderen ook steeds erop wijst dat ze ieder persoonlijk de Heere als hun zaligmaker moeten leren kennen. Ze doet dat erg eenvoudig en spreekt met hen over de liefde van de Heere. Voordat wij weer zouden vertrekken, we zijn er één dag geweest, kwam dit groepje jongens uit school. Zij zijn op de lagere school in Taiwan. Het is een staatsschool. De kinderen van christengezinnen, of je kunt ook zeggen zogenaamde christengezinnen, kunnen 's morgens naar de kerk gaan, maar het is de gewoonte dat ze zondagsmiddags met de onderwijzers van de school of onderwijzeressen naar het sportveld gaan voor sport. Dus op school in de week wordt er verteld, wij verwachten jullie zondagmiddag op het sportveld. Sport is hoog aangeschreven, is bijna een godsdienst daar. De kinderen uit dit kinderthuis gaan daar absoluut niet heen. Kathleen leert het de kinderen. De hele zondag is de dag van de Heere. En dan willen wij over hem spreken en naar zijn woord luisteren en gezellig thuis zijn. En ze gaan ook naar de zendingskerk. En dan worden ze wel uitgelachen op school, omdat ze niet mee mogen doen. Maar deze kinderen leren ook vroeg om dan maar uitgelachen te worden om de naam van de Heer Jezus, om daar gehoorzaam aan te zijn. Na één dag zijn we weer vertrokken. Het was maar een kort bezoek op het eiland. Ik heb over haar mogen schrijven, over Kathleen Smit, en nu haar mogen ontmoeten. En zij heeft ook gezegd dat wat over Gladys Aylward geschreven is in het boek, dat dat de waarheid is, omdat men daar soms wel eens aan twijfelt hier, maar het is de waarheid uit haar eigen brieven gehaald. Ze is nog even met ons naar het graf van Gladys Aylward gegaan. Ik vroeg haar waarom er een kruis op was. Dat zijn wij bij onze protestante kerkhoven niet gewend. Maar ze zegt dat is alleen een teken dat daar een christen begraven is. Want volgens heidense godsdienst worden een paar keer per jaar een tocht gemaakt naar de kerkhoven. En bij de grafstenen kaarsjes gebrand en aan de geest gebeden. En dat doen ze niet bij het graf waar een kruis op is. Want dat is van een christen. Toen weer terug naar Hongkong, want wij moesten terug naar Nederland. Daar zijn we weer bij dokter Tallag. Vanuit een hoge flat kijkt hij zo over de havens waar de vluchtelingenkampen liggen, waar hij werkt. En de bergen aan de overkant van de Parelrivier, dat is communistisch China. Hij hoopt nog steeds dat de Heere hem wil gebruiken in de toekomst om in Groot-China zendingswerk te doen. En nu zegt hij wel eens, als ik niet de grens over mag, dan zal straks dat wonderlijke gebeuren dat de grens verlegd wordt. Want Hongkong ligt straks in communistisch China over een paar jaar. Maar zij gaan wel eens naar China toe. 3 dagen voordat we uit Hongkong vertrokken, kwam mevrouw Tallag terug met haar 3 kinderen. En haar man was natuurlijk ook erg blij dat ze terug was. Ze was erg zwak. Zij kon niet een trap oplopen, ze kon niet in een auto gaan, de voeten nauwelijks optillen, die sleepte over de grond. Ze kon niets optillen, haast niet schrijven. Toen we in Nederland waren, schreef dokter Tallag dat hij merkte uit brieven dat er veel gebed was bij Gods volk in Schotland en ook in Nederland om genezing voor zijn vrouw, zodat zij ook helemaal weer in het zendingsmerk mee zou kunnen doen. En we moeten zeggen dat dat een wonder is, dat de Heere dat heeft willen doen en willen verhoren. Want 1 jaar later kwamen zij in Nederland, omdat hij met verlof naar Schotland moest. En we moeten zeggen, tot onze verbazing kwam er een volledig genezen mevrouw Tallag bij ons logeren. Ze vroeg of ze mee mocht boodschappen doen en ze wilde de zwaarste boodschaptassen dragen, zodat de mensen wij konden zien dat ze al haar spieren weer goed gebruiken kon. Maar zij is nu al een paar keer met een kennisje naar China geweest vanuit Hongkong. 2 keer met koffers vol bijbels die, nou, ik zelf niet optillen kan, die kon zij dragen en zo in de dienst van de Heer weer werken. Bij hun verlof hebben ze enkele spreekbeurten gehouden, zijn ook hier en daar op bezoek geweest. Ze zijn onder andere uitgenodigd, dit is in Lisse, in de pastorie bij dominee Hakkenberg. Die had hun gevraagd te komen. En links staat zendeling van Woerden, die 20 jaar in Afrika gewerkt heeft. Daarnaast een Schotse dominee. Dan dokter Tallig, dominee Hakkenberg, mevrouw Hakkenberg en mevrouw Tallig. Het mooie was dat daar 4, ambassadeurs van Christus bij elkaar waren. Die alle 4 aan een verschillend kerkgenootschap horen. Maar dominee Hakkenberg zei na dat bezoek, we hebben ervaren, 1 is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. En dat geldt voor ieder die de verschijning van de Heer Jezus heeft liefgekregen. En zo hopen wij ook in Nederland verder ons werk te mogen doen, interkerkelijk. In dienst van de Heer. Dat is zendeling van Woerden die nu in Schotland woont en werkt, waar we bijzonder veel steun aan hebben. Een man met veel ervaring op zendingsgebied en het hart van een zendeling. Veel liefde voor het heil van zijn medemens. En dit is dan de laatste die ik u laat zien. Het gezin van dokter Tallig. Tenminste, dat is mevrouw Tallig met dat rode Chinese jasje. Die Chinese vrouwen vinden het erg mooi als zij een beetje hun kleur en modelkleren draagt. En naast haar is een Chinese verpleegster die nu in de kliniek werkt. En 3 kinderen van hun. Links met die beetje links, dat is Ian, dat is de oudste jongen. En dat is nog wel aardig om te noemen. Hij is er toch zelf niet bij. Zijn moeder was jarig en toen vroeg hij aan zijn moeder, welk cadeautje wil u hebben? Nou, toen zei zij op haar manier in het Engels, je moet al de liefde van je hart maar aan je moeder geven. Dat is het mooiste cadeau. Zij bedoelde daarmee dat je een lieve, gehoorzame jongen voor ons bent. Ze houdt ook veel van de kinderen. En toen gaf hij daar geen antwoord op. Zijn moeder zei, geef al de liefde van je hart maar aan mij. En toen duurde het even en toen zei hij, mama, dat kan ik niet meer doen. Want ik heb pas mijn hart aan de Heere gegeven. En daar stond dokter Tallig bij en die is nogal voorzichtig. Dus die zei tegen zijn zoontje, je weet toch dat de Heere heilig is, ook de Heere Jezus. Heb jij dan zo'n mooi hart dat je dat aan de Heere kon geven? En toen was hij een beetje verdrietig, toen zei hij, nee, maar u hebt gezegd in de preek dat de Heer Jezus ook kinderen wil aannemen die juist verkeerde dingen in hun hart hebben. Mijn hart is niet mooi, maar daarom heb ik juist de Heer nodig. En ik voel in mijn hart dat ik alles aan de Heer mocht vertellen. En nu is het zo dat ik mijn zonde verteld heb aan de Heer en dat ik graag bekeerd wil worden. En nu is er zoveel liefde van de Heer in mijn hart gekomen. En ze konden merken dat het waar was, omdat hij ook wel eens graag overdag even alleen is. Op zijn kamertje om aan de Heere te vertellen als er iets verkeerds is. En vragen of de Heere hem helpen wil om ook de Heere te dienen. Nou, ik denk dat hier ook veel vaders en moeders zijn die blij zouden zijn. Hè, als de kinderen en ook onze kinderen en kleinkinderen zouden zeggen tegen ons. Ik heb mijn hart aan de Heere mogen geven. En het is een bewijs voor alle jongens en meisjes hier. Hoe jong of je ook bent. Als je zelf gaat bidden en aan de Heere vertelt dat het verkeerd is in je hart, maar dat je graag bekeerd wil worden, dat je graag een kind van de Heere wil worden, dan wil de Heer Jezus naar je luisteren. En als je dan kan je soms de liefde van de Heere in je hart voelen en dan wil je geen zonde meer doen. Ik denk als vader en moeder zeggen, je krijgt straf als je verkeerde dingen doet, dat dat nog niet eens altijd helpt. Maar als de liefde van de Heere in je hart komt, dan wil je geen zonde meer doen. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. En ik hoop ook dat u met elkaar het gezin van dokter en mevrouw Tallig in het gebed wil gedenken. Toen zij een paar jaar geleden naar Hongkong gingen, toen waren ze beide arts in Schotland. Ze hadden een mooie baan, die hebben ze opgegeven. Ze zijn zonder salaris en zonder inkomen hier bij de vluchtelingen gaan werken. Met de belofte van de Heere, als ik u uitzond zonder buidel of malen, heeft het u aan iets ontbroken. En toen wisten ze niet waar hun hulp vandaan zou komen. En het was een paar maanden later, hoorden wij dit en ja, mijn man en ik hoorden dit en toen kwam het naar ons toe van of er voor ons ook een taak in lag. En wij meenden dat de Heere op ons gebed het antwoord gegeven heeft, geef gij hem te eten. En daardoor zijn toen die lezingen ontstaan en we zijn dankbaar dat we hun mogen helpen door uw hulp. En Vandaag is het vrijdag en volgende week donderdag hopen mijn man en ik opnieuw naar Hongkong en China en Taiwan te gaan. Nog voor een nieuw project om de allerarmste kinderen van de Chinese vluchtelingen, die in sloppen en stegen wonen, waar eigenlijk niemand durft te komen, om daar werk onder te beginnen, dat ze eten krijgen, dat ze medische verzorging krijgen en dat nog aan hun verteld kan worden wie de Heer Jezus is. Want over 10 jaar kan dat niet meer. Dan is Hongkong communistisch. Dus er moet in die 10 jaar nog met ijver gewerkt worden om Gods woord te verspreiden. En dan dank ik u vriendelijk voor de aandacht. Het was ook pas even druk bij die boekentafel, maar als er nog van de aanwezigen zijn die er straks nog willen kijken, is er straks nog wel de tijd voor.
Mevrouw Meinders, we zijn u erg dankbaar voor het feit dat u vanavond hier bij ons geweest bent en voor alles wat u ons hebt laten zien. Hoewel we natuurlijk niet kunnen zeggen dat we blij zijn om wat we gezien hebben. Want dat is voor een groot deel reden tot droefheid en tot verdriet. Aan de andere kant is er toch ook reden tot blijdschap dat we juist ook deze beelden hebben mogen zien. Want er is in wat u hebt gezegd en wat u hebt laten zien toch ook iets te ontdekken van het werk dat de Heere daar doet. Te midden van alle ellende in de wereld, te midden van alle ongeloof en vijandschap en noem maar op, alle gevolgen van de zonde, mag het ook daar toch gezien worden. En u hebt er ook wat van verteld dat er werk van de Heere tot openbaring komt in het hart van oudere mensen en ook in het hart van kinderen. En het is een zegen dat dat werk gebeuren mag. En het is ook inderdaad goed dat we er op deze manier mee in aanraking gebracht zijn. En ik hoop van harte dat het inderdaad niet alleen een indruk is die vanavond zo op ons afkomt. Maar dat we er nu ook meer bij betrokken mogen zijn. En dat we niet alleen wat onze gaven betreft, maar ook wat ons gebed betreft, deze zaken veel mogen overdenken en ook de Heere mogen voorleggen. Ik wens u ook van harte Gods zegen toe op het werk dat u mag doen. En ook meneer Schultink, die dan niet zozeer daar, maar dan toch wel hier in Nederland onder de Vietnamezen mag werken. Ik hoop ook dat u een voorspoedige reis mag hebben met uw man en dat u inderdaad het doel mag bereiken, namelijk ook weer een nieuw project te mogen opzetten. En dat er niet alleen nu, maar ook in de toekomst de nodige middelen voor gevonden mogen worden. Ik deel u nog mee dat de collecte die vanavond gehouden is opgebracht heeft 909 gulden en 50 cent. En daar komt dan nog bij een gift van 300 gulden. Dat mag u zo meenemen. Dat is natuurlijk lang niet genoeg, maar we hopen toch hier ook wel aan dit werk te blijven denken. En met anderen samen hopen we toch ook dat u de middelen zult mogen hebben en blijven hebben om dit werk te steunen. Ik moet nog even een beroep doen op een paar meisjes van de meisjesvereniging, nietwaar? Het is nu de tijd voor jullie om even naar voren te komen. Dus
dankjewel. Zeg het dat door. Prachtige kerk. Hartelijk bedankt. Erg aardig. Er staat geen bloemetje meer in huis. Ik dacht, ik mag geen bloem meer kunnen weggaan. Mijn man vond het al zo ongezellig. Die is zo blij als mijn bloem naar huis komt.
Zullen we dan straks en nu de Heere danken en bidden? Heere, we hebben vanavond het een en ander mogen zien en horen over wat er op een bepaalde plaats in deze wereld zo dagelijks gebeurt. Daar in het Verre Oosten, in die gebieden waar al zoveel leed geleden is en nog steeds geleden wordt onder mensen die alles al kwijt zijn en die nu nog een onzekere toekomst hebben en soms helemaal geen perspectief meer voor de toekomst en daarbij velen van hen ook nog in de duisternis en de blindheid van een valse godsdienst of van helemaal geen religie. Heren, als wij dan inderdaad onszelf daarmee vergelijken, onszelf in onze vele zegeningen en in onze grote voorrechten, met alles wat u ons nog geeft en met alles wat u ons laat, dan is er eigenlijk geen vergelijking mogelijk. Dan is het verschil zo groot, zo onuitsprekelijk groot. En laat dat nu in onze harten niet alleen dankbaarheid teweeg brengen voor de onverdiende zegeningen die we hebben, vergeleken met andere kinderen van hetzelfde menselijk geslacht, maar laat dat in ons ook iets geven van waarachtige bewogenheid om met anderen te delen. En om, als het mogelijk is, om ook die nood te helpen verlichten. En dan bijzonder die geestelijke nood. Heren, wij bidden van u dat het werk dat daar gebeuren mag en dat vanuit Nederland ook gestimuleerd en bevorderd mag worden, ook door het werk van mevrouw Meinders, dat inderdaad ook zo gezegend wordt, heren, dat daar de vruchten op gezien mogen worden. Dan denken wij aan degenen die daar ter plaatse werken, met veel opofferingen. En het werk dat gedaan wordt medisch, maar ook en vooral in de verkondiging van het evangelie. Heren, wij bidden dat gij dat gebruiken wilt, om daar in de harten van kinderen, in de harten van ouderen, het zaad van het evangelie te planten. Opdat ook te midden van alle zorgen en van alle ellenden het leven toch nog weer uitzicht mag ontvangen. Uitzicht op u, de genadige en de barmhartige God. En dat daar de kennis van uw naam, o Heere Jezus Christus, gevonden mag worden. Denk ook aan het leed, het aardse leed. Ook daar hebben we geen voorstelling van. Als gezinnen uit elkaar gerukt zijn en als er niet geweten wordt of de anderen uit het gezin nog leven en waar ze leven en hoe ze misschien wel aan hun eind gekomen zijn. O Heere, wij bidden dat gij in het vele lijden dat er in de wereld is, toch ook wilt betonen dat u een barmhartig God zijt. De zonde heeft veel verwoest, veel stuk gemaakt, veel uit elkaar gerukt. En de wereld ligt in het boze. En het is hier een jammerdal. Heren, wij kunnen dat niet veranderen. Want zolang de zonde er is, zal dat leed er ook zijn. Maar gij zijt machtig om toch in ieder geval in het lijden te vertroosten en te sterken en kracht te geven en uitreddingen te geven. Ja, gij zijt ook de God die wonderen doet en die wat menselijk onmogelijk is en lijkt toch nog doen kunt en bij elkaar kunt brengen wat gescheiden is. Heren, geef uw troost en uw bijstand. Ja, geef het licht van uw genade, het licht van uw woord in die omstandigheden. En wilt gij zo ook het werk dat gedaan wordt zegenen. En dan zijn er in deze wereld nog zoveel meer plaatsen waar geleden wordt. En zoveel meer mensen die verdriet en angst hebben. En zoveel meer die in de duisternis leven en geen licht hebben. O God, ontferm u toch over deze wereld. En geef dat in deze wereld dat licht van uw genade helder mag stralen. En zegen daartoe ook uw kerk. Opdat uw kerk getrouw bevonden mag worden. Om het evangelie van de Heere Jezus uit te dragen. Gedenk gij, zuster Meinders, heren die vanavond in ons midden was. En ook broeder Schultink. Zegen hen in hun werk. Zegen hen met die genade dat ze ook vruchten mogen zien op de arbeid. En geef haar samen met haar man ook een veilig geleide op de lange verre reis die ze gaan ondernemen. En wilt gij hen geven dat ook het doel van die reis bereikt mag worden. En dat ze nog weer nieuw werk mogen gaan aanvatten. Hoor ons, o trouwe God, in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Ja, zoals dus gezegd, er is nog gelegenheid om nog wat bij de boeken te kijken. En voor de rest wens ik u wel thuis.